In gemeenschap met de kerk des Heren van alle tijden en plaatsen doen we ook vanmorgen belijdenis van ons geloof. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we het eerste vers uit Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75, vers 1, na de geloofsbelijdenis. Vanmorgen met de woorden van de kerkvergadering van Nicea. Daarna openen wij Gods heilig woord. En we doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen uit hoofdstuk 20, de versen 11 tot en met 18. Dus de schriftlezing voor deze dienst is Johannes 20, de versen 11 tot en met 18.
Ik geloof in één God, den almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit een Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met eerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die ere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en vereerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem, omdat zij mijn eer weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de ovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Woord van de Heere gemeente dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen op deze tweede paasdag is genomen uit het zojuist voorgelezen gedeelte uit Johannes 20 en daarvan vers 17 als uitgangspunt voor de prediking. Johannes 20 vers 17, waar Gods woord onze tekst voor vanmorgen staat. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 30 en daarvan de versen 3, 4 en 8. De versen 3, 4 en 8 van Psalm 30. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 43, eerst het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. En vervolgens ook het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren. Dus Psalm 43, eerst het vijfde vers en vervolgens het vierde vers. We zijn vandaag weer in de kerkgemeente op deze tweede paasdag om de opstanding van de Heere Jezus te herdenken. En de opstanding van de Heere Jezus is een van de heilsfeiten. En in het kerkelijke jaar staan we stil bij die heilsfeiten die beginnen met de geboorte van de Heere Jezus. Vervolgens staan we stil bij zijn kruisiging, zijn lijden, zijn sterven. Vandaag bij zijn opstanding, straks krijgen we de hemelvaartsdag en daarna de uitstorting van de Heilige Geest. En nu is het natuurlijk zo dat elk heilsfeit even belangrijk is. En dat je van elk heilsfeit kunt zeggen dat het een onmisbare schakel is in de keten van het heil dat de Heere Jezus verworven heeft tijdens zijn leven hier op aarde. En wat hij nu uitdeelt vanuit de hemel aan de rechterhand van zijn vader. Maar de opstanding van de Heere Jezus, gemeente, markeert wel een heel duidelijk punt. En dat is ook wat vanmorgen in onze tekst aan de orde komt. Je zou kunnen zeggen, in de opstanding van de Heere Jezus Christus, daar zie je dat de vernederde zaligmaker, die in de staat van zijn vernedering het heil heeft verworven, nu door de Vader verhoogd wordt om ook het heil uit te delen en toe te passen door de Heilige Geest. Denk dat de jongelui dat misschien nog wel weten van de catechisatie, dat we over de twee staten van de Heere Jezus kunnen spreken, de staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. En juist de opstanding van de Heere Jezus is het begin van de staat van zijn verhoging. En dat is ook het nieuwe, wat de Heere Jezus aan Maria Magdalena laat zien in onze tekst vanmorgen, wanneer zij ontdekt door de Heere Jezus zelf dat Jezus de opgestane is. Dan gaat de Heere Jezus haar onderwijzen in de weg die hij verder zal gaan. In de weg van zijn verhoging, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Wij willen daar vanmorgen samen naar gaan luisteren, gemeente, in deze dienst, ter nabetrachting op het gehouden paasfeest. En we doen dat onder het thema voor de prediking, Jezus onderwijst Maria in de betekenis van zijn opstanding. Drie lijnen vanmorgen, ter eerste, het nieuwe dat met zijn opstanding begonnen is. Ten tweede de zegen die hij op grond van zijn opstanding uitdeelt. En ten derde de opdracht die hij na zijn opstanding geeft. Dus Jezus onderwijst Maria in de betekenis van zijn opstanding. Het nieuwe dat met zijn opstanding begonnen is. De zegen die hij op grond van zijn opstanding uitdeelt. En de opdracht die hij na zijn opstanding geeft. Het evangelie van Johannes, gemeente, dat beschrijft de opstanding van de Heere Jezus toch wel weer op een andere manier dan de andere evangelisten. Johannes wordt door de Heilige Geest geleid om op zijn eigen wijze de opstanding van de Heere Jezus Christus weer te geven. En een van de figuren die in de opstanding van de Heere Jezus Christus een belangrijke rol speelt in dat evangelie van Johannes, dat is Maria Magdalena. Uiteraard is de Heere Jezus zelf de hoofdfiguur. Hij is de opgestane en hij is de paasherder die zijn uiteengeslagen kudde weer bijeen vergadert na zijn opstanding. Maar een van die schapen van de kudde die nadrukkelijk in beeld is hier in het evangelie van Johannes, dat is Maria Magdalena. Zij is ook in die vroege morgen naar de graftuin gegaan van Jozef van Arimathea om het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. En het verrassende is dat zij daar de opgestane Here ontmoet. Maar dat gaat wel voor haar op een hele bijzondere manier. Johannes die schrijft dus dat ze aan het begin van die eerste dag van de week in alle vroegte naar het graf is gegaan. En dat ziet ze tot haar grote verbazing, maar ook tot haar grote verbijstering, dat de steen van het graf is weggenomen. We lezen dan bij Johannes verder nog niets van engelen die verkondigers zijn van de goede boodschap en die ook aan de vrouwen meedelen dat Jezus uit de doden is opgestaan. We lezen hier dat Maria, wanneer ze heeft gezien dat de steen van het graf is weggenomen en dat het graf leeg is, dat het lichaam van Jezus daar niet in is, dat ze teruggaat naar Petrus en Johannes en dat ze tegen deze beide discipelen zegt, zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem hebben gelegd. Vervolgens gaan Petrus en Johannes ook naar het lege graf. En Maria is hen weer achterna gegaan. En ze is dan op haarzelf in de graftuin blijven staan. Zij weent. Zij is helemaal in tranen. Ze heeft een diep verdriet. Nu is niet alleen haar meester gestorven aan het kruis, maar ook het lichaam van haar Here is nu weggenomen. Ze hebben het lichaam ook nog meegenomen, alsof het niet genoeg was dat de Heere Jezus aan het kruis de dood is gestorven. Alsof het verdriet nog niet zwaar genoeg is dat hij niet meer in hun midden is. En dan bukt Maria in het graf. En dan ziet ze twee engelen in witte kleding zitten. De een op de plek waar het hoofd van de Heere Jezus gelegen heeft en de ander op de plaats waar het voeteneind van het lichaam van Jezus lag. En deze engelen die stellen haar de vraag, vrouw, wat weent gij? En dan komt het eruit, omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Zij mist een dode Jezus, een Jezus die gestorven is. Het is haar om het lichaam van de Heere Jezus te doen op dit moment. Voor haar gevoel is dat nog het enige wat haar bindt aan de Heere Jezus nu hij gestorven is. En op dat moment draait ze zich om. Ze ziet iemand staan. Maar ze herkent Jezus niet. Want hij is het die bij haar staat. En we zien dat vaker in het Paasevangelie gemeend. Dat wanneer de Heere Jezus zich gaat openbaren, dat hij dat op een bijzondere manier doet. Dat ze hem niet gelijk herkennen. Denk maar aan de Emmausgangers. Hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. Daarin zit de opvoedkunde van de Heere Jezus. Hij wil de zijnen wat leren wanneer hij is opgestaan uit de doden. En de Heere Jezus, in de beleving van Maria is het een tuinman. De Heere Jezus stelt haar ook de vraag. Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt u? En in de veronderstelling dat het een tuinman is, zegt ze tegen hem. Heere, zo u hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar u hem gelegd hebt. En dan is het moment aangebroken dat Jezus zich aan haar bekend maakt. Hij noemt haar bij haar eigen naam, Maria. En dat is een bijzonder moment voor Maria. Want nu herkent ze de stem die zo vaak haar naam genoemd heeft. Ze hoort die vertrouwde stem van hem die haar verlost heeft uit de macht van de zeven duivels, waardoor ze bezeten was geweest. En ze zegt, Rabuni, dat betekent meester. En zo komt het tot een ontmoeting tussen de Heere Jezus, de opgestane en Maria. En hij doet het op zijn eigen manier met deze vrouw, voor wie hij zoveel betekent. Hij had haar immers verlost uit de macht en uit de heerschappij van de duivel. En nu openbaart hij zich weer als de opgestane die de macht heeft over de dood. En dan volgen de woorden van onze tekst, dat de Heere Jezus tegen Maria zegt, raak mij niet aan. Ligt voor de hand om aan te nemen dat Maria, toen ze haar eigen naam uit de mond van de Heere Jezus hoorde roepen, dat ze op haar knieën is gevallen. En dat ze van blijdschap de voeten van de Heere Jezus heeft vastgepakt. Ze is zo dankbaar en verheugd dat Jezus weer terug is. En nu denkt ze bij zichzelf, nu zal het weer worden als voor zijn sterven. Nu is die oude vertrouwde tijd weer teruggekeerd. Nu zal ze steeds weer in zijn nabijheid mogen verkeren. Want dat was voor haar toch het belangrijkste geweest. Dat ze na haar verlossing tot die groep van vrouwen, van volgelingen, heeft mogen behoren. Die steeds in de nabijheid van de Heere Jezus hebben verkeerd. Die elke keer zijn onderwijs hebben mogen ontvangen. Die elke keer zich in zijn nabijheid zich mochten verheugen. Elke keer mocht ze weer luisteren naar die gezegende zaligmaker. Op wiens lippen genade is uitgestort. Woorden van het eeuwige leven vloeiden immers uit zijn mond. En zo heeft ze telkens mogen drinken van dat water des levens. En nu staat de opgestane weer voor haar. En ze pakt hem vast aan zijn voeten. Om zo weer dat oude vertrouwde te mogen ondervinden. Weer die gezegende woorden van de zaligmaker te horen. En dat is ook heel goed te begrijpen, gemeente. Want dat is de innige band die er is tussen de Heere Jezus en haar. Ze noemt hem immers hier ook mijn Heere. Zo sterk is ze aan hem verbonden. Dat is de genadeband die Jezus zelf gelegd heeft. En die band wordt ook niet verbroken. Maar die band komt wel in een ander licht te staan door de opstanding van de Heere Jezus Christus. En in dat licht moeten we ook de woorden van onze tekst lezen. Raak mij niet aan. Als we het grondwoord wat bekijken, wat hier in het Grieks wordt gebruikt, dan zouden we het ook zo kunnen vertalen. Maria, houd mij niet langer vast. Het gaat er hier dus niet alleen maar om dat Maria Jezus niet mag aanraken, want de Heere Jezus wordt na zijn opstanding ook wel aangeraakt. Tenminste, bij Thomas nodigt hij hem uit om hem aan te raken. En zegt hij tegen Thomas, kijk maar in mijn handen, voel maar in mijn zijde. Het punt is hier dat Maria de Heere Jezus niet mag vasthouden. En dat het niet zo is dat het oude vertrouwde leven met de Heere Jezus voor zijn kruisdood weer terug zal keren. Dat kan niet. De Heere Jezus die gaat haar onderwijzen in de betekenis van zijn opstanding. En door zijn opstanding keert de Heere Jezus niet terug naar de kring van zijn discipelen, naar het oude vertrouwde. Nee, zijn opstanding luidt een nieuwe bedeling in. Er is voor eens en voor altijd een nieuwe periode aangebroken in de heilsgeschiedenis. De opstanding is geen terugkeer naar het leven voor zijn dood. Maar de opstanding, gemeente, dat is de eerste trap van zijn verhoging. Het is de weg naar de rechterhand van zijn vader waar hij heen zal gaan. Zijn werk moet voortgang vinden. Zijn werk moet doorgaan. Zijn werk moet voltooid worden. De opstanding is een onomkeerbare schakel in de voortgang van het heilswerk van de Heere Jezus Christus. En nu is hij nog wel even op aarde. En zal hij 40 dagen op aarde zijn. Maar het is de bedoeling dat dat een voorbereidingstijd is op de dag die komen gaat. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. De opstanding van de Heere Jezus, dat is de weg naar de vader. En zo onderwijst de Heere Jezus Maria. En straks ook via Maria zijn discipelen in het nieuwe dat met de opstanding begonnen is. De weg van de verhoging wordt voortgezet in zijn hemelvaart. Hij blijft niet bij hen. Hij zal niet terugkeren in de kring van zijn discipelen en zo het leven voortzetten zoals hij dat deed tijdens die driejarige verblijf met zijn discipelen hier op aarde. De boodschap van de opgestane Christus aan Maria is dat met de opstanding een nieuwe bedeling is aangebroken. De opstanding van de Heere Jezus is van beslissende betekenis. Hij wordt door God uitermate verhoogd. Hij die zich diep vernederd heeft, die gehoorzaam geweest is tot aan de dood aan het kruis, God zal hem nu ook uitermate verhogen. En de opstanding is de eerste trap daarvan. Jezus zal straks zitten aan de rechterhand van zijn Vader. De dood is immers door hem verslagen. De macht van de duivel is verbroken. Het wordt nooit meer zoals voorheen, want het is Pasen geweest. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. En nu stuwt alles zich voort naar de volkomen verhoging van de Heere Jezus. Eerst tijdens de hemelvaart en het zitten aan s Vaders rechterhand, maar daarna ook straks. Op de dag van zijn wederkomst, wanneer hij komt op de wolken des hemels en aller oog hem zal zien. En dat heeft ook ons vanmorgen wat te zeggen, gemeente. Paas. De Heere Jezus zegt, de nieuwe bedeling is gekomen. De zonde, de duivel, de dood zijn overwonnen. En zijn dat niet allemaal machten, gemeente, waar wij mee te maken hebben in deze wereld en ook in ons eigen leven? En je hoeft maar alleen de berichten van de afgelopen week nog weer even op je in te laten werken. En dan zie je, gemeente, dat de machten van de dood en de machten van het kwaad zich op allerlei mogelijke manieren manifesteren in deze wereld. En we zien de macht van de dood om ons heen in mens. Die door de dood worden weggenomen. En ook al behoor je dan tot een van de groten van deze aarde. En ook al is je naam dan overal bekend in deze wereld. En brengt je dood dan een grote schok teweeg in heel deze wereld. Van elk mens geldt. En hij stierf. Kijk, en daar wil de Heere Jezus nou onze ogen vanmorgen voor openen, gemeente. Dat het oude is wat wij hebben meegebracht vanuit de zondeval in het paradijs. En dat iets is, gemeente, waar wij onszelf niet van kunnen verlossen. Uit die macht van de heerschappij van de duivel, uit die macht van de zonde waarin wij van nature gebonden liggen. De macht van de dood, de macht van de zonde, die kunnen wij niet breken. Is er iemand die zijn ziel van het graf zal redden? Is er iemand die uit zichzelf de macht van de zonde kan breken in zijn eigen leven? De Heere Jezus laat vanmorgen zien, gemeente. Dat hij de opgestane koning is. En dat hij opgewekt is door zijn Vader. En dat er met hem dat nieuwe is aangebroken. Wat geen mens kan doen. Dat is namelijk mensen verlossen uit de heerschappij van de duivel. Mensen bevrijden uit de macht van de dood en van de hel. Mensen zetten in de vrijheid en in de heerlijkheid van de kinderen Gods. Zijn onze ogen er al voor open gegaan, gemeente, dat alleen de Heere Jezus krachtens zijn opstanding ons kan verlossen uit de macht van de zonde en uit de macht van de dood? Of is het misschien in u en in jouw leven nog zo dat we er helemaal geen oog voor hebben? Dat we wel in de kerk zitten, En dat we misschien wel voor de derde keer een preek horen over de verrezen zaligmaker die zondaren het leven geeft. Maar dat we nog nooit echt in ons eigen leven, dat leven buiten onszelf in de Heere Jezus zijn gaan zoeken. Hebben we het al ontdekt dat wij midden in de dood liggen? Hoe springlevend we dan misschien ook zijn. Maar dat wij mensen zijn die vanuit onszelf dat oude hebben meegenomen vanuit het paradijs toen Adam en Eva in zonde gevallen zijn. En dan kunnen wij wel denken dat we van het leven wat kunnen maken. En dan kunnen wij denken dat wij leven en dat wij ons leven kunnen invullen en dat we kunnen doen wat we willen. Maar uiteindelijk laat de Bijbel ons zien, gemeente, dat zonder de opgestane Heere Jezus Christus ons leven een leven is gebonden in de slavernij van de duivel. Dat we slaven zijn van de zonde en dat we onderweg zijn naar de eeuwige dood. En dan is nou vanmorgen, gemeente, de machtige verkondiging waar de Heere Jezus Christus ook door de Heilige Geest onze ogen voor wil openen. Dat Hij door zijn dood en door zijn opstanding de nieuwe bedeling laat inluiden. Dat Hij mensen maakt tot een nieuwe schepping. Dat Hij mensen wederbaart door de kracht van de Heilige Geest om ze te laten leven, niet als slaven van de zonde, maar als zijn volgelingen, zijn discipelen, die zijn vrijgekocht met zijn bloed. Jonge mens, de Heere Jezus die wil ook zo graag dat jullie oog en hart krijgen voor het werk dat Hij gedaan heeft. Er zijn zoveel dingen in je leven die je aandacht vragen en die je hart willen vervullen. Maar de Heere Jezus Christus, die wil vanmorgen hier in de kerk laten zien dat Hij de koning is die de dood heeft overwonnen. En dat met zijn opstanding de nieuwe bedeling werkelijkheid is geworden. Hij heeft de macht van de duivel en van de dood overwonnen. Ja, maar zegt er vanmorgen iemand in de kerk, dominee, daar zie ik maar bitter weinig van in deze wereld. U noemde net even de berichten van de afgelopen week. Nou, daar zie je dat de dood en het verderf maar doorgaan in deze wereld. Waar zie je nou dat de Heere Jezus de opgestane paaskoning is en dat Hij het leven geeft? Inderdaad, dat zie je niet ook met die ogen waarmee wij kijken naar het nieuws en waarmee wij de berichten ontvangen van de gebeurtenissen in deze wereld. En dat is nou waar de Heilige Geest ons geloofsogen voor wil geven. Dat we door al die gebeurtenissen heen zien op wat God in zijn woord zegt van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die de macht van de dood heeft overwonnen. En als ik dat ga zien, gemeente, dat er bij Hem verlossing is, dan ga ik mijn schuld en mijn zonde voor Hem beleiden. Dan zeg ik, Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, gemeente, dan ga je er oog voor krijgen dat dat nieuwe wat met de opstanding van de Heere Jezus begonnen is, dat nou in je eigen leven ook werkelijkheid moet worden. Dat je dat zelf niet kunt maken, maar dat dat nou het werk is van de Heilige Geest, die het uit de Heere Jezus neemt en het ons verkondigt. Zo wil de Heere Jezus vanmorgen mensen aan zijn voeten brengen. Opdat ze gaan zien, onderwezen door Hem, indien iemand in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Wanneer een mens wordt wedergeboren door de Heilige Geest, als vrucht van de opgestane Heere Jezus, van zijn werkgemeente, Dan begint het nieuwe, wat nooit meer door de macht van de zonde en de dood kan worden overwonnen. Want het is Pasen geweest. En dat is de vraag voor ons vanmorgen allemaal. Zijn we een nieuwe schepping geworden? Zijn we vanuit Adam overgeplant in de Heere Jezus Christus? Want dat is zo nodig, gemeente, in ons aller leven. Als vrucht van Pasen, dat we nieuwe mensen worden, wedergeboren door de Heilige Geest. Maar dat nieuwe, gemeente, dat moeten ook Gods kinderen leren. En dat zie je hier ook bij Maria Magdalena. Maria Magdalena die aan de Heere Jezus verbonden was en die moet leren dat het niet meer wordt zoals voorheen en dat nu die nieuwe bedeling aanbreekt, waardoor de Heere Jezus Christus niet meer lichamelijk in hun midden zal zijn. Ze zal dat wel even gedacht hebben, toen die weer voor haar stond. Toen die haar aansprak met die vertrouwde stem Maria. Ze dacht, nu is die er weer. Nu zal die weer bij mij blijven. Is dat misschien niet heel herkenbaar in het leven van kinderen van God? Och, ik weet eigenlijk wel zeker dat Gods kinderen ieder op hun eigen manier van die tijden en perioden hebben. Waarvan ze zeggen, kijk, zo gaat het meer dan eens. Die tijd van de eerste liefde, waarin de Heere zich aan je ziel openbaarde. En je zag de ruimte van zalig worden in de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus die trok je met de koorden van liefde. En je werd verlost uit de banden van de dood en van de hel. En de Heere die liet je delen in de vreugde van de genade. Je mocht de nabijheid van de Heere zo proeven en smaken. Die eerste keer dat de Heere je trok naar zijn tafel en je zijn dood mocht verkondigen en je door die tekenen van brood en wijn mocht zien op die gekruisigde en opgestane Heere Jezus. Je mocht ervan getuigen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar toen kwam daar dat andere. Je voelde je verlaten. Het werd donker in je ziel. En je kwam wel in de kerk en je las wel uit je Bijbeltje. En je boog wel je knieën en je probeerde wel te bidden. Maar het leek wel alsof de Heere Jezus de grote afwezige was in je leven. En je kon er maar niet bij komen bij wat je eerder zo binnen handbereik had. Totdat de Heere weer sprak. En hij je gebeden verhoorde. Terwijl je gebeden had, zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. En toen kwam de Heere weer over en je verlangde ernaar dat het zo zou blijven. En je zou het wel willen vasthouden zoals Petrus dat had op de berg van de verheerlijking. Toen hij daar was met Mozes en Elia en met de Heere Jezus. Dat hij zei, Heere, laten wij hier tabernakelen neerzetten, zodat we hier samen kunnen blijven. Maar dan gaat de Heere je onderwijzen dat dat zo niet kan blijven. Dat zijn gevoelige nabijheid en tegenwoordigheid, dat dat niet altijd beleefd wordt. En dat dat niet altijd even sterk gevoeld wordt. En dat dat ook niet de bedoeling is. Maar dat de Heere zijn kinderen in de nieuwe bedeling naar Pasen wil leren om te leven door het geloof. Door het geloof in zijn belofte. Want daar zal Maria en daar zullen de discipelen het straks mee moeten doen, gemeente. Als de Heere Jezus weggaat naar de hemel en een wolk hen aan hun ogen onttrekt, dan is Jezus er niet meer. Dan zien ze hem niet meer naar het lichaam. En dan zullen ze moeten leren. Om te leven door het geloof in zijn belofte. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dan zullen ze moeten steunen op het woord dat de Heiland gesproken heeft. Dat hij naar zijn Godheid, majesteit en geest nooit meer van hen zal wijken. En dat is wat Gods kinderen elke keer weer moeten leren, gemeente. Zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Dat is wat de Heere zijn kinderen wil leren in het nieuwe na Pasen. Dat Jezus zit aan s vaders rechterhand. En dat hij nu door zijn Heilige Geest werkt in het hart van de zijnen. En als hij werkt in het hart van de zijnen, dan leert hij hen om te steunen op zijn eigen onfeilbaar woord. En dat is wat de Heere Jezus sinds Pasen doet, gemeen. Sinds zijn verhoging. Hij leert zijn volk om in de weg van het geloof zich in hem te verblijden. Om in de weg van het geloof zich in hem te verheugen. En juist dat geloof in de beloften van God, dat brengt ook weer meer dan eens die gevoelige nabijheid van de Heere zo heel dichtbij. Dat je het mag ervaren. Dat je het mag bevinden. De Heere is een waarmaker van zijn eigen woord. Maar dan wel in die weg, gemeente. In de weg van het geloof. En als het gevoel dan weer wijkt. Dat gevoel van de nabijheid van de Heere. Dan is er nog dat geloof wat de Heilige Geest versterkt. Dat geloof dat zegt, nochtans zal ik mij verheugen in de Heere, in de God van mijn heil. Dat nieuwe van Pasen is gemeend, dat de Heere zijn volk leert, ondanks zijn lichamelijke afwezigheid, zal hij bij hen zijn en bij hen blijven. Ook al beleven zij dat niet altijd zo sterk. Maar hij zal zijn beloften waarmaken en vervullen. Ik las in de voorbereiding van deze preek een uitspraak die mezelf nogal trof. Dat de Heere zijn kinderen niet alleen opvoedt door zijn aanwezigheid. Wanneer hij kennelijk in hun hart aanwezig is. Maar dat de Heere zijn volk ook opvoedt door zijn afwezigheid. Wanneer hij niet zo kennelijk in hun midden is. Maar dat hij op die manier, ook door zijn afwezigheid, hen leert te steunen op het woord, op de belofte. Om te steunen op wat de Heere heeft toegezegd. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart. Vertroosting, geest en leven. En zo wil de Heere zijn kinderen leren om te steunen op zijn woord. En waarom breekt nu dat nieuwe aan? Waarom is het nu nodig dat de Heere Jezus Christus niet langer lichamelijk in de kring van zijn discipelen en bij Maria kan blijven? Wel, het werk van de Heere Jezus moet voortgang hebben. En dan wordt het nog rijker en voller, gemeen. Nog rijker en voller dan voor de kruisdood en de opstanding. Want Jezus die zegt tegen Maria, ga heen tot mijn broeders en zeg tot hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. De zegen van de opstanding, de vrucht van de opstanding, is dat de verhouding tussen Jezus en zijn discipelen en de verhouding tussen de discipelen en de vader van de Heere Jezus hier heel nadrukkelijk in beeld komt. En wat is die verhouding? De Heere Jezus zegt dat de verhouding tussen hem en zijn discipelen nu is dat zij broeders zijn. Zo heeft de Heere Jezus al wel eens vaker over zijn discipelen gesproken. Toen er mensen bij hem kwamen en zeggen, kijk, daar uw moeder, uw broeders en uw zusters. Toen heeft de Heere Jezus gezegd, En ieder die de wil van mijn vader doet, die is mijn moeder, mijn broeder of zuster. Daar vind je er eigenlijk ook al wel iets van terug, gemeente, dat die verhouding er is tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. En de Heere Jezus die laat ook weten aan zijn discipelen vlak voor zijn lijden en sterven, dat ze geen dienstknechten meer zijn, maar dat ze door hem vrienden worden genoemd. Maar na zijn opstanding, gemeente, laat hij zien dat hij de grond gelegd heeft onder die nieuwe verhouding die aanbreekt. Dat hij alles wat in de weg stond heeft weggenomen door de drinkbeker van de toorn van God te drinken. En ook al was er voor zijn opstanding al sprake van deze verhouding, door zijn opstanding heeft hij nu de rechtsgrond eronder gelegd. Want Christus die heeft met zijn bloed betaald om hen van kinderen van Adam tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen van zichzelf te maken. Zijn discipelen zijn broeders geworden. Is dat geen wonder, gemeente? Als je alleen maar even kijkt, vlak voor de kruisiging van de Heere Jezus Christus, de discipelen die hebben allemaal de Heere Jezus verlaten en ze zijn allemaal van hem weggevlucht toen hij werd gevangen genomen. En hij zegt tegen Maria, ga nu naar mijn broeders toe. Broeders. Ondanks al hun zonden en ondanks al hun afdwaling. Diezelfde liefde die hem bewoog om zijn leven te geven voor de zijnen. Diezelfde liefde, die proef je vanmorgen in de woorden die hij spreekt. Aan Maria, ga heen, zeg tot mijn broeders. En dan de verhouding tussen de discipelen en zijn vader. Jezus zegt, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus hier niet zegt, en daar moeten we wel even naar kijken, dat de Heere Jezus niet zegt, ik vaar op tot onze vader en tot onze God. De Heere Jezus maakt hier wel duidelijk onderscheid. Hij is de unieke Zoon van God. God de Vader is zijn Vader van eeuwigheid. Hij is de eeuwige Zoon van de Vader. Hij is zelf God. Dus aan de ene kant maakt de Heere Jezus hier heel duidelijk onderscheid. En tegelijk benadrukt hij hier de innige verbondenheid en de innige gemeenschap die er is tussen God zijn Vader, tussen hemzelf en de discipelen. Zijn Vader is ook hun Vader. Zijn God is ook hun God. En Johannes die heeft aan het begin van zijn evangelie, in zijn voorwoord op het evangelie zou je kunnen zeggen, dat al zo samengevat. Zovelen hem, en dat is de Heere Jezus Christus, zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil van het vlees, maar uit God geboren zijn. Jezus is de Zoon van God, de eeuwige Zoon van de Vader, de natuurlijke Zoon. En de discipelen, en allen die net als de discipelen in zijn naam geloven, die worden om Christus wil tot kinderen aangenomen, geadopteerd. Kinderen die geadopteerd zijn, die krijgen een volwaardige plaats in het gezin dat hen geadopteerd heeft. Ze worden het ook juridisch volgens de wet, als adoptiekinderen. Worden ze als kinderen behandeld van de vader en de moeder die hen geadopteerd heeft. En zo is het nou ook met de discipelen, gemeente. Christus heeft door zijn opstanding de schuld betaald, de rechtsgrond gelegd. Door zijn lijden en sterven is aan het recht van God voldaan. Is hij tegemoet gekomen aan al de aanklachten van de wet. Christus heeft de wet vervuld. Hij heeft alles volbracht. En dat is nou de vrucht. Dat is nou de zegen van Pasen. Dat de discipelen nu de Heer Jezus mogen kennen als hun broeder. En dat ze door Christus God mogen kennen als hun God en als hun Vader. Dat is de blijvende vrucht van Pasen, gemeente. Voor een ieder die door de Heilige Geest de Heer Jezus nodig krijgt in zijn of haar leven. Die dat bloed van de Heer Jezus niet meer kan missen. Kind van God. Nee, dat ben je van nature niet. Ook als kerkmens niet. Dat moet je worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die je tot Christus leidt. Die plaats maakt voor hem, voor zijn werk. In je hart. Johannes die noemt dat uit God geboren zijn. Van boven geboren zijn. En dat is nu ook nodig, gemeente, in ons leven. Om in deze rijkdom te leren delen. Maar de Heilige Geest is uitgestort om dat werk te doen. Door de prediking van het woord. Ook vanmorgen op deze tweede paasdag. Om mensen die nog geen kinderen van God zijn te maken tot Gods kinderen. Om vanmorgen zo in u en in jouw hart te werken, dat je niet meer verder kunt leven met je zonde en met je schuld, maar dat je op de knieën gaat voor deze borg en zaligmaker en zegt, Heere, bedek mijn zonden en schuld met uw bloed. Want dat is in zijn naam geloven. Dat is hem aannemen. Dat is je handen uitstrekken tot die borg en zaligmaker, omdat je hem niet meer kunt missen in je hart en in je leven. Ouderen en jongeren. Is dat op dit paasfeest al in ons leven gebeurd? Dat we aan de voeten van de Heere Jezus Christus hebben gebeden. Heere, vernieuw mijn hart. Vernieuw mijn leven. Laat dat de kracht van u mogen zijn op dit paasfeest, dat ik een nieuwe schepping word door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. Dat is niet onmogelijk, gemeente, integendeel. De evangelie van Gods vrije genade laat zien dat God mensen trekt, dat God mensen bekeert. Die het in zichzelf niet verdiend hebben, die het van zichzelf niet waard zijn, zelfs een Paulus, een vervolger van de gemeente Gods, werd op de weg naar Damascus door God tot bekering gebracht. Zou de Heere dan niet in staat zijn om vanmorgen een kerkganger in de Ebenezerkerk, een jongere en een oudere, in het hart te treffen? Want kinderen Gods, die zijn van nature ook kinderen van Adam. Die zijn niet beter, die zijn niet waardiger dan anderen. Dat zijn geen mensen die een streepje voor hebben vanuit zichzelf. We zijn allemaal even verdorven, gemeente. We zijn allemaal even zondig. We zijn allemaal even ongelovig en verblind vanuit onszelf. Maar God bewijst nou aan zulke mensen zijn genade. Ze mogen delen in die rijkdom van Christus. Door hem tot kinderen te worden aangenomen. En dat is nou wat de Heere wil leren aan Maria en aan de discipelen. Dat ze mogen delen in de zegeningen van het kindschap Gods. Inderdaad, dat moet je leren. God mijn Vader. Als je door de Heilige Geest ontdekt wordt aan wie je zelf bent, dan ligt dat niet zo voor de hand om dat tegelijk tegen God te zeggen. Dan is dat iets waarvan je aanvoelt in je leven. Dat is toch wel erg groot en hoog. Om als zondig mens tegen de heilige God Vader te zeggen. Inderdaad. Daar heeft Christus de Heilige Geest ook voor verworven. Om niet alleen maar de rechtsgrond te leggen onder dat kindschap. Maar ook om de geest der aanneming tot kinderen te verwerven. Waarvan de apostel Paulus zegt, het is de geest van de aanneming tot kinderen Gods, door welke wij roepen, Abba Vader. En daar onderwijst de Heilige Geest je dan in. Om die weg te gaan. Om zoveel in de borg te zien in de Heere Jezus. Dat Hij zich zo aan je openbaart. Dat je niet anders meer kunt dan zeggen. Abba, Vader. Zie gemeen. Wat een heerlijke paasvrucht de Heere Jezus verworven heeft. En uitdeelt aan zijn volk en kinderen. Ook die kinderen, ook die schapen onder de kudde, die nog niet zo ver zijn om de Heere zo te zien en zo te kunnen noemen. En er ook zo uit te kunnen leven. Hij wil u verder leiden. Hij is de herder der schapen die u de rijkdom van zijn werk en van zijn heil wil laten zien. Opdat u ook zo ver mag komen om het te zeggen, mijn God en mijn Vader, om Jezus wil. Wat een rijkdom, gemeente. Als je dat op je in laat werken, dat Gods kinderen sinds Pasen leven onder de hoede van hun Vader. Och, trekt u de lijnen dan maar door naar het dagelijks leven, dat Hij met alle goeds u verzorgen wil, alle kwaad van u weren, of ten beste keren wil, dat Hij in alle moeite en zorgen, nood en verdriet, die Vader is, die zijn kinderen verzorgt, als zijn lieve kinderen en erfgenamen, hen nooit meer zal verlaten, hen nooit meer zal vergeten. Ook al heb je misschien dat gevoel wel. En ook al zeg je misschien wel eens, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Wat is er een verdriet, wat is er een pijn, wat is er een moeite in mijn leven. Ik zie er niet overheen, waar is de hand van de Heere? De Heere Jezus laat vandaag zien dat Hij die paasvrucht uitdeelt. En dat Hij door zijn werk zijn discipelen laat zien op die God die om zijnent wil hun Vader is in alle omstandigheden van het leven. En onder die vaderlijke hoede leeft de kerk van de Heere Jezus ook in 2016. Te midden van vervolging, van aanslagen en terreur. Waar iedereen zich hoe langer hoe onveiliger voelt in deze wereld en zich zorgen maakt. Hoe zal het allemaal verder gaan? De zegen van Pasen is, gemeente, dat de Heere Jezus wil laten zien dat wie van Hem is en wie zijn eigendom is, het met de apostel Paulus mag nazeggen. Want ik ben verzekerd dat dood nog leven, verdrukking of vervolging, honger, gevaar of zwaard, niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Want hoe machtig de terreur ook is in deze wereld, en de krachten van de dood zich openbaren, de levende paasvorst zit aan Gods rechterhand, en Hij deelt door zijn Heilige Geest de vrucht en de zekerheid uit, dat alles in zijn hand is, en dat Hij zijn kerk behoedt en bewaart, en dat Hij ze straks brengt in het Vaderhuis, om daar eeuwig te zijn met de drie enige God en Hem te verheerlijken. Ouderen en jongeren, wat een rijkdom. Wat ben je arm als je aan deze Heere Jezus voorbij leeft. Want dan leef je met deze wereld en voor deze wereld onderweg naar de dood. Naar de eeuwige dood. Zoek dan het leven. Deze Heere Jezus, die ook vanmorgen zo gewillig is om het uit te delen. Hij deelt het uit, gemeen. Aan armen, ellendigen, dode zondaren, gaan horen de stem van de Zoon van God. Kijk, en daarom moet die paasboodschap ook verkondigd worden. Maria krijgt de opdracht om de discipelen, de broeders, dit evangelie, dit rijke evangelie te verkondigen. Ze heeft het onderwijs ontvangen. En ze mag het en ze moet het doorgeven. Om het ook aan de discipelen te laten zien. dat het nu rijker is dan ooit tevoren. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. Dat is haar opdracht. Ga heen. Zeg tot mijn broeders. En zo komt ze in de kring van de discipelen. Zo lezen we dan in het volgende vers. En ze vertelt dat ze de Heere gezien heeft. En dat haar dit gezegd is door de Heere Jezus Christus. Ze brengt dat nieuwe van Pasen over in de kring van zijn discipelen. Die rijke en genadige boodschap. Dat door Jezus opstanding zij Gods kinderen mogen zijn uit genade om zijnentwil. En dat is ook nu nog de opdracht, gemeente. Ook in de kerk van de Heere Jezus Christus. Om elkaar daarop te wijzen. Om elkaar daarmee te bemoedigen. Om oog te hebben voor dat kind van God. Voor die broeder of zuster die in het donker zit. Die ernaar hunkert. Om dat heil te mogen kennen, die erom worstelt, om die zegen te mogen ontvangen, om te laten zien wie de Heere Jezus Christus is. Hoe Hij door de Vader gezonden is, om zo kinderen van Adam tot Gods kinderen aan te nemen. En in die paaszegen te mogen delen. Vergeet ook elkaar niet, gemeente. Ook op deze paasdagen niet, om elkaar deze paasboodschap voor te houden. Dat de Heere Jezus Christus de levende is en dat Hij aan s Vaders rechterhand zit, ook vandaag, om de duisternis in de harten van allen die Hem vrezen ook te laten verdwijnen en het licht te doen opgaan. Dat met Pasen voorgoed is opgegaan. De Heere Jezus Christus, die is opgewekt uit de doden, om zijn kinderen in de heerlijkheid en in de vrijheid van zijn werk te laten delen. Gemeente, wat een geweldige paasprediking mag Maria brengen. Wat een geweldige paasopdracht heeft zij, dat ze mensen in het donker mag laten zien wie de Heere Jezus Christus is. Als u de Heere Jezus mag kennen. Als dat licht in uw eigen hart is opgegaan. Hebt u dan geen opdracht om te getuigen van dat licht. Met woorden en met daden. In deze duistere wereld. Om te wijzen op Hem. In wie het leven is. Ga dan heen, gemeen. Ook na deze paasdagen en verkondig deze levende zaligmaker in een doodswereld. En laat dan maar zien dat er bij God vandaan toekomst, leven is, zelfs door de dood heen, voor een ieder die in de Heere Jezus gelooft. Amen. Laten we samen danken. Heren, we danken u voor het Paasevangelie dat we deze morgen opnieuw mochten horen. En laat het zo zijn kracht mogen doen. Dat we allen zo'n ontmoeting met de opgestane Heere Jezus hebben gehad. Dat we daarvan mogen getuigen. Wie Hij is. Dat we net als een Maria Hem gezien hebben. En dat Hij ons dit heeft gezegd. O Heren, wij bidden of u zo wilt werken onder jongeren en ouderen. Ogen wilt openen voor de Heere Jezus. En elke keer weer ook allen die u kennen. De Heere Jezus zo wilt laten zien. Dat ze in Hem hun heil, hun hoogst geluk mogen beschouwen. Wilt u ook met ons meegaan in het verdere van deze dag. Sterk ons in het verdere van deze week, in het dagelijks werk, in alles wat van ons gevraagd en gevergd wordt soms. Dingen waarvan we misschien nu nog niet weten, maar die de komende dagen wel aan de orde komen. Geef ons kracht en wijsheid in alles wat we nodig hebben. Zegen de jongeren in hun werk en in hun studie. Sterk ons in alle verantwoordelijkheden die we dragen. Wees met hen die naar zee gaan, behoed en bewaart u hen. Ja, bewaar ons op al onze wegen. Heere, u komt de dank en de lof toe voor dit evangelie. U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen gemeente nog uit Psalm 118 en daarvan het laatste vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.